Goedemorgen. We gaan verder met het verhaal van Simson. We zijn bijna aan het einde met de rechteren. Of rechters. De bril, die heb ik hier. Als het goed is, komt er nog eentje. En dan ga ik weer nadenken over een nieuwe serie. Dus als je ideeën hebt. Ik zeg niet dat ik ze voor 100% overneem, maar wie weet. Wie weet is dat wat de bevestiging waar ik aan denk. Dus wees vrijmoedig. Iets moeilijk bedenken. Dat mag, dan geef ik het aan Jan Willem. Nee hoor, maar dat kan. Wie weet liggen er wel dingen en krijg ik van meerdere mensen hetzelfde. Ik wil een zegen vragen over het woord. Vader, dank u wel, Heer, dat we bij u mogen zijn. Dank u wel, Heer, als we een week gehad hebben waar, weet ik, wat we meebeleefd hebben of meegemaakt. Ieder op zijn plek, ieder op zijn moment. Maar één ding weten we, u was erbij. Ondanks ons gevoel. U was erbij en u bent erbij. En Heer, u bent ook nu hier bij ons. En dat is soms ongrijpbaar, zo groot. En toch mogen we u zingen, Heer, toezingen en u eren. En dan merken we dat in één keer ons hart het over gaat nemen, onze ziel. Omdat we niet naar onszelf kijken, Heer. En wat een geweldig iets is dat om dan te weten dat u waarheid bent, liefde bent, trouw bent en hier ook aanwezig bent. En nogmaals, geven we u de hoogste plaats. En tegelijk vragen we aan u, Heer, wilt u uw woord zegenen, dat het ook in onze harten mag komen. Dat wat we nodig hebben. Dat wat we door mogen geven. Dat wat we nodig hebben om opgebouwd te worden of misschien om na te denken. Heer, we zijn afhankelijk van u. En zeggen dit ook, Heer, en houden denkbeeldig onze handen open om te ontvangen wat u wil geven. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Wij gaan naar Simson en de Filistijnen. Even kijken, hij staat aan. Schriftlezing en we gaan naar drie dingen kijken. De strijd, de overheersers, de bron. En ik wil een stuk lezen uit Richters 15, vers 1 tot en met 20. Vorige keer hadden we het over Simson en de leeuw. Daar eindigden wij met de bruiloft van Simson. Maar dat was niet helemaal de manier waarop een bruiloft moet eindigen. Dat wordt één zootje. Zijn vrouw, toekomstige vrouw, werd natuurlijk lastig gevallen door de Filistijnen die daar waren. Want Simson had een raadsel opgegeven. En toen in dat raadsel, ja, die konden ze natuurlijk nooit raden. En toen zeiden ze van, joh, wil je ons tot de armenstaf brengen, omdat als Simson zou winnen, zou hij 30 voltallige kleedstukken krijgen. Nou, dat kostte heel wat in die tijd. En als hij zou winnen, of dan zou hij ze krijgen. En als zij zouden winnen, zou hij iedereen van die mannen kleren geven. Nou, zij konden dat niet raden, dus ze zeiden tegen die vrouw, joh, willen jullie ons tot de bedelstaf hebben? Als je het niet vertelt, dan verbranden we jou en je hele huis. Fijn, om een bruiloft. Nou, dat werd een ramp. Zij deed dat dus, zij heeft hem verraden. Simson kwam erachter. Ging even een gevecht in, we kunnen dat terugluisteren en teruglezen. En op dat moment ging die weg. En daar beginnen we nu. Dus hij was weg, zijn bruiloft was één drama geworden. En dan lezen we bij vers 15, vers 1. Niet lang daarna, in de tijd van de tarweoogst, wilde Simson zijn vrouw een bezoek brengen. Hij had een geitenbokje voor haar meegenomen. Ik wil graag mijn vrouw bezoeken in haar eigen vertrek, zei hij. Maar haar vader weigerde hem de toegang. Ik was er vast van overtuigd dat je niets meer van haar wilde weten, zei hij. Daarom heb ik haar aan een ander gegeven. Maar haar jongste zuster is nog mooier dan zij. Waarom zou je die niet nemen in haar plaats? Toen zei Simson, ik zal ze krijgen, die Filistijnen. En deze keer valt mij niets te verwijten. Hij ging weg, ving 300 vossen en legde fakkels klaar. En de vossen bond hij 2 aan 2 met de staarten aan elkaar, steeds met een fakkel ertussen. Toen stak hij de fakkels aan en stuurde de vossen de korenvelden van de Filistijnen in. Zo stak hij alles in brand. Niet alleen de koren schoven het koren dat nog op de akker stond, maar ook de wijngaarden en de olijfgaarden. De Filistijnen wilden weten wie daarvoor verantwoordelijk was. En toen ze erachter kwamen dat Simson het had gedaan, omdat zijn schoonvader hem zijn vrouw had afgenomen en haar aan een ander had gegeven, staken ze het huis van Simsons schoonvader in Timna in brand, zodat Simsons vrouw en haar vader in de vlammen omkwamen. Toen zei Simson, o, gaat het hier zo aan toe? Dan zal ik niet rusten voor ik me gewroken heb. En hij sloeg er ongenadig op los en maakte talloze slachtoffers. Daarna trok hij zich terug onder een overhangende rots bij Etam. De Filistijnen vielen daarop Juda binnen, sloegen kamp op bij Lehi en begonnen zich van daar te verspreiden. De Judeërs vroegen hun waarom ze hun gebied waren binnengevallen en kregen als antwoord: wij zijn gekomen om Simson gevangen te nemen. We willen hem betaald zetten wat hij ons heeft aangedaan. Toen gingen 3000 Judeërs naar Simsons rotshol bij Etam. Hoe kon je ons dit aandoen? Vroegen ze. Je weet toch dat de Filistijnen hier de baas zijn? Maar Simson zei: ik heb hen alleen betaald gezet wat ze mij hebben aangedaan. We zijn niet gekomen om je gevangen te nemen, zeiden de Judeërs. We gaan je uitleveren aan de Filistijnen. Zweer me dan dat jullie me niet zullen doden, zei Simson. Nee, daar is geen sprake van, verzekerde ze hem. We binden je vast en leveren je aan hen uit, maar doden zullen we je niet. En ze boeiden hem met 2 nieuwe touwen, leidden hem uit een rotshol en brachten hem naar Lehi, waar de Filistijnen juichend op hem afstormden. Toen voer de geest van de Heer in hem. De touwen waarmee hij was gebonden leken wel vlas dat wegschroeide in de vuur. Zo makkelijk vielen ze van zijn armen en zijn polsen. Hij zag een ezelskaak liggen. Het bot was nog hard. Hij raapte het op en sloeg er 1000 man mee dood. Met een ezelskaak heb ik hun botten gekraakt. Met een ezelskaak heb ik er 1000 geraakt, riep hij uit. En gooide het bot weer weg. Hij noemde die plek Ramat Lehi. Hij had ondertussen erge dorst gekregen en daarom riep hij tot de Heer: aan u, Heer, heb ik deze geweldige overwinning te danken. Moet ik nu sterven van de dorst en alsnog in handen vallen van die onbesnedenen? Toen liet God in de kom van het dal bij Lehi de aarde openbarsten. Er kwam water uit en Simson dronk ervan, zodat hij weer helemaal op krachten kwam. En hij noemde die bron, die tot op de dag van vandaag bij Lehi is te vinden, en haar korre. Tijdens de Filistijnse overheersing trad Simson 20 jaar op als rechter. Tot zover. Geen verwijt naar de mensen die de NBV lezen, maar nu weet ik weer waarom ik de Herziende Statenvertaling lees. Een aantal dingen zal ik iets wijzigen. Dus dat is eigenlijk wel spannend, want de dingen die ik nu net gelezen heb, ik heb het bewust in de nieuwe Statenvertaling, of nee, in de Herziende Vertaling, hoe zeg je dat nou? Die nieuwe Bijbelvertaling gelezen, omdat we dat gewend zijn. Maar er zitten een aantal interessante dingen in. Ik weet niet of ik ze allemaal specifiek ga noemen, maar een aantal komen wel naar voren. We gaan kijken naar het eerste, en dat is dit. De strijd. De vraag kan je gelijk stellen, waarom ging Simson überhaupt terug naar zijn vrouw? Het is een drama geworden. Toch was het al een week lang, hebben ze gebruikelijk, daar hebben ze een beetje een huwelijk. Eén drama. Hij wordt bedrogen. Hij gaat weg bij zijn vrouw. Dan zou je denken, nou ja, weet je, het komt niet meer goed. Maar hier zie je toch weer dat hij terugkeert naar zijn vrouw. Hij heeft een strijd geleverd. En eigenlijk is dat nog steeds in de ongehoorzaamheid waar hij naar zijn vrouw toe ging. Want hij had in hoofdstuk 14 gezegd: deze vrouw is die goed is in mijn ogen. En wat hadden zijn ouders gezegd? Lijkt me geen goed plan. Want het was een heiden. Dus er komen dingen tussendoor. En toch komt hij weer naar haar toe. Geitenbokje neemt hij mee. Je kan je dan afvragen, voelde hij zich schuldig? Want een geitenbokje wordt vaak meegebracht, ook naar God toe, als zondoffer. Wilde hij het weer goed maken? Ik denk het wel. Want hij zegt namelijk in de tekst ook, hij wilde met haar de tent ingaan. Nou, dan weten wij wel hoe laat het is. Hij wilde gewoon domweg zijn huwelijk bezegelen. Hij wilde nog steeds zijn vrouw. Zijn hart, zouden wij zeggen, zat nog steeds op de goede plek bij die vrouw. Maar wij weten uit de eerdere geschiedenis dat het fout was. En hier zie je toch weer Simson met een bepaalde gedrevenheid op die weg afgaan. Dat maakt gelijk het verhaal een beetje lastiger als je hier staat. Want wat is er mooier dan een rechter te nemen die je volledig kan spiegelen op de Heer Jezus. Dat is toch hartstikke mooi. Dan kom je elke keer uit bij de Heer Jezus en die willen we verkondigen. Hier wordt het lastig hoor. Want hij valt heel de tijd echt weg. Het is echt een mens die geleid wordt door God, maar die heel veel door zijn eigen lust, zijn eigen wraakgevoelens tot actie komt. We lezen ook in het eerste gedeelte de dagen van het tarweoogst. En we hebben te maken met een Nazareër, die dus helemaal gewijd was aan de Heere God zelf. En dan zie je hier dat hij op dit moment weer een verbond wil aangaan met de Filistijnen. Je zou misschien gedacht kunnen hebben, wij weten dat, dus we trekken het nu even terug naar 2019. Wij zien dat Simson eigenlijk zijn huwelijk wordt stopgezet. Dan denken we, nou, dan moet je toch duidelijk zijn. En toch gaat hij zijn eigen weg. En de tarweoogst, even een uitstap, Maar de tarweoogst, als je het altijd leest in de Bijbel, we gaan er niet verder op in, maar dat spreekt van de tijd wanneer de Heer Jezus gestorven is. Want toen was er ook een oogst. Dus je zou het erbij kunnen zeggen, hij is een Nazarener. Wij kunnen het in onze tijd zeggen, we denken aan het wat de Heer Jezus voor ons gedaan hebben. We hebben niet anders gezongen, we hebben ongelooflijk veel dingen gezocht. Maar zijn wij nog zoals Simson in ons dagelijks leven, dat we in ons pad lopen, dat er dingen gebeuren waarvan we kunnen concluderen, dat was niet helemaal goed. En dat we toch denken vrolijk, zo, zondagse jasje gaat uit, we gaan gewoon weer maandag dezelfde route. Dat doet Simson. En weet je wat zo boeiend is? De Filistijnen zijn altijd bereid om een nieuwe verbintenis aan te gaan. Want wat zei die vader? Ja, ik heb je vrouw weggegeven. Ja, ik dacht, jij wilde niet meer hebben. Dat is natuurlijk een grotere schande in die cultuur, kan hij meemaken. Dus die vrouw is een vriend getrouwd. Die kon er niet meer krijgen. Maar dan zeggen de Filistijnen dit. Maar weet je wat? Ik heb nog een veel mooiere dochter, jongen. Die mag jij hebben. En is het zo niet in ons leven, als we het beeld nemen van de Filistijnen, de vijand, hebben we vorige keer genoemd, die ook uit Egypte was weggetrokken, maar nooit de bevrijding had meegemaakt, die God had gegeven, en die leeft onder ons en de hoofdvijand is gewoon onze, de duivel. We noemen hem zelden, maar hij is het recht. En die wil me dolgraag weer een nieuwe verbintenis maken. Het maakt geen bal uit of het de ene weg is of de andere weg is. En dat zie je hier gebeuren dus met Simson. En dan zegt Simson, ik neem wraak. Want wat gebeurt er dan? Er gebeuren allerlei taferelen en hij is heel woest en hij neemt wraak. Hij gaat de vossen pakken, onreine dieren. Hier zien we weer, hij gaat op zijn eigen weg aan de gang. Vossen, fakkels, daar ben ik zoals ze ze verkrijgen, die Filistijnen. En op zich, als je het zo leest, dan denk je, man, dat is wel een stoere gozer, want het lukt hem wel. Hij doet het toch maar wel. Ik zou misschien teruggegaan zijn en al lang in die grot gezeten hebben, waar hij later dadelijk nog komt. Maar hij pakt ze wel een beetje beet. In dit 2019, dat is een goede leider, man. Die zegt tenminste waar het op staat. Als je het een beetje zo bekijkt. En die doet bepaalde dingen. Daar zit er natuurlijk ook nog een heel ander aspect aan. Maar vossen, die zijn hier bedoeld, jakhalzen, die leven in die buurt, zijn onreine dieren. En geestelijk gezien worden vossen in de Bijbel in verband gebracht met zwakheid, uit Nehemia, onreinheid, psalmen, en zonde. En Simson maakt zichzelf onrein voor zijn eigen wraak. Hij wil zelf het wel eventjes oplossen. Hooglied zegt dit, Hooglied 2, hè, dat gaat over de bruid en de bruidegom. Fantastisch allemaal. Maar er staat, en er staan er wel meer dingen tussen natuurlijk, maar er staat dit. Vang voor ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden ten gronde richten. Vossen, onreinheid, vuiligheid. Hij pakte ze beet om zijn eigen wraak te bewerkstelligen. Nou weten we natuurlijk ook, en dat maakt het ingewikkeld. Hoofdstuk 14 zegt dat God Simson gebruikt om de Filistijnen te bestraffen en te overwinnen. Dus hier zie je iets heel raars. Simson gaat volledig zijn eigen weg en God gebruikt alles om tot zijn doel te komen. Daar kan je heel lang over nadenken, maar soms snap je er helemaal niks van. Maar het geeft wel een troost. God is altijd, altijd onder controle. En die moet je meenemen. Ik heb geen idee hoe je hier zit. Ik merk nou, hoe ik ouder word, ik word steeds eerlijker. Serieus. Ook gewoon af de kansel. Je wil niet weten wat ik in andere gemeenten soms zeg, als ik ze gewoon zie zitten. Ik kwam van de week in een school en had ik de brugklas. Ergens tweede uur. En ik keek die kopjes aan. Doodmoe waren ze allemaal. Maar het is logisch, het is gewoon te verklaren. Hè? Ze zitten 4 weken op school. Dat vergt gewoon heel veel energie. En als ik zo door de gemeente kijk, denk ik, nou, er zitten heel veel kopjes in. Die denken, we zijn weer 4 weken flink aan de bak. Dat is, ja, zo is het toch. Je gezin draait weer, de kinderen gaan weer naar school. Dat is doodnormaal. En als je dan dit zo ziet, dan weet je wat er ook gebeurt in het gezin, wat er ook gebeurt, God is altijd onder controle. Altijd. Eigenlijk zouden we nu kunnen stoppen en het avondmaal doen. Want die dingen horen we wel heel vaak, maar de vraag is, nemen we ze ook mee en passen we ze ook toe in het leven waar we lopen? Vaak zeggen wij, als ik ga door een dal van diepe duisternis. Dat klopt, maar ben je er gebleven? Sommigen in het gevoel misschien wel. Maar God gaat mee door het dal van diepe duisternis. En zelfs als we er vaak zitten met ons gevoel, dan tilt hij ons er weer uit als we zingen en als we bij mensen zijn en je praat over God en weet ik het. En misschien heb je iemand anders nodig. Maar het is cruciaal om te weten. Hij gebruikt hier de vossen zijn eigen wraakgevoelens te vervullen. Staat is trouwens ook weer een verwijzing naar dwaalleraren. In Jesaja en in Openbaring wordt het gekoppeld aan de profeten die verkeerde dingen zeggen. Dus onreinheid, en dat vind je ook weer, die combinatie vind je ook weer terug bij Ezechiël. De vol die we hier zien, dat ligt er precies maar aan wie hem aansteekt. Als God het doet, heeft het een positieve betekenis. Denk aan het verbond met Abraham, dat er een fakkel doorheen ging voor de Bijbeltijgers. Maar het vuur wordt ook gesproken met de menselijke tong. En elke keer zie je dat als je dat onderzoekt, kom je dat tegen. In hoeverre leven wij als Simson en is eigenlijk de tong onze Simson? En gebruiken wij onreine dingen die we zeggen in het moment waar we niet in de gemeente zijn? Jongeren, niet de jongeren hier, laat het duidelijk zijn, maar gewoon in het algemeen de jongeren, die hebben verschillende groepen, wij ouderen ook, maar dan noem ik het een beetje de straatcultuur. Ik had er van de week eentje, we zitten op een school en die gozer die vloekt in één keer, een brugklasse. En dat had hij van de eerste keer ook al gedaan, dus ik schoot gelijk heen en ik zeg, geef, volgens mij moeten wij even praten. En dan merk je gewoon van, ja maar meneer, dat doe ik op de straat altijd. Ik zeg, nou dan moet je nu gaan wennen om het hier niet te doen. En in hoeverre is dat bij ons het geval, dat onze tong klein vuur van een groot bos kan aansteken. Zorg wraak die wij zoeken. Al is het maar via een achterdeur. Nog geen eens naar de persoon zelf, maar dan zeggen we, nou heb jij dit gehoord, joh, jongens, oh wat is het heerlijk. Het resultaat, opbrengst van het land wordt totaal verwoest. De streek was kwetsbaar voor hongersnood, maar er wordt gesproken over het staande koren en alles wat gemaaid was, wijngaarden en olijfgaarden. Alles wordt vernietigd. Bizar, hè? Dat is het gevolg van eigen wraak. En de Heer Jezus zien wij hier eigenlijk nergens in terug. Het is heel moeilijk om dat die link te leggen. Het is meer de menselijke kant die we zien. Wat we gelijk weer zien, wraak roept wraak op. De Filistijnen die gaan even zeggen, wie is hier verantwoordelijk voor? En dan zeggen ze van, nou, dat is Simson. Oké, dan gaan ze Simson. Maar het feit wat je dan hier ziet waarom ze het deden, is ook domweg omdat ze dat hele gebied in handen hadden. We zullen dat nog zien. Zij trokken Juda naar binnen. Of ze trekken bij Juda naar binnen. En wat zie je hier? Simson neemt weer op zijn beurt wraak. Het is wraak op wraak op wraak. En dat gaat maar door. Ik vond dit wel een mooi plaatje. Maar het bot zit wel met bloed. Honderden, duizenden mensen zelfs hier. 1000 man sloeg die dood later. En je ziet dat het menselijke wraakgevoelens, menselijke, ja, hoe moet ik het noemen, motivatie, soms niet de beste is. En in dit geval helemaal niet de beste is. Dat brengt ons bij de overheersing. De Filistijnen die gingen naar Juda om te roepen of te vragen van wie heeft dit gedaan. Zij zeiden Simson. Maar het interessante is dat hier iets tussen staat. En dat zei de NBV noemde het anders. Ik geloof dat ze de baas zeiden of zoiets. Maar zij zeggen namelijk, weet je niet, Simson, dat zij over ons heersen? En dat is een hele belangrijke sleutel. Dus moet je voorstellen, je leeft daar in een gebied wat God gegeven had. De bedoeling was dat God de Filistijnen weggestuurd zou worden door de strijd van Israël zelf. Zij hadden de Filistijnen moeten verslaan. Dat is niet gebeurd. En met allerlei andere volken. Dat lees je ook in de rechters natuurlijk en in alle boeken die ervoor staan. Maar wat gebeurt er hier? De Filistijnen die komen dus bij Juda en die zeggen, waar is die gozer die er gedaan heeft? Oh, dat is Simson. En dan gaat Juda naar Simson toe en die zegt dus dit. Wat ben jij voor onruststoker? Weet jij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Dat is raar. Het is Juda. Juda betekent lofprijzing. Ik weet niet of je nog kan herinneren in het hele verhaal van Esther. Of van Rut, sorry. Rut had ook met Juda lofprijzing en dat werd geroofd. Dan moet je maar terugluisteren. Maar hier zie je een stam die lofprijzing geeft en eigenlijk zegt van, de heerser van ons is Filistijnen. Dan dacht ik, je voelt hem al aankomen. Hoe zit dat bij ons? Juda accepteert de heerschappij van de Filistijnen. Het juk drukt niet meer. En de reden is dat ze zich mee hebben verzoend en het hebben aanvaard. Het is als het ware de omgekeerde wereld. Ze nemen Simson kwalijk dat hij hen in zijn conflict met de vijand brengt. Terwijl ze eigenlijk zelf in conflict hadden moeten zijn. Maar zij zijn bang geworden. En nu geestelijk voor onszelf. In hoeverre leven wij gewoon ons leven van de afgelopen week. Dat we eigenlijk accepteren, er is een heerser. En die heeft het eigenlijk voor te zeggen. En onze lofprijzing is niet misschien zo diep. Nou, dan ben ik helemaal. Ik ben trouwens geen muzikant, hè, dus in zoverre weet je. Dus daar gaat het ook helemaal niet om. Maar gewoon dat je dankbaarheid in je hart kan voelen. Dat je gewoon zelf door het huis zingend loopt. Zonder instrument of rikveld. Dat is de lofprijzing. Wat was de visie ook weer van de gemeente? Ik ben slecht in dingen te onthouden, hè? Rien, hoe heet dat ding? Door liefde gedreven, discipelen van de Heer Jezus maken. Dat is die liefde die constant gewoon je hart drijft. Nou, daar zijn we ook niet altijd mee bezig. Maar het is wel een doel en wel een focus waar we op afgaan. En als je dan hier bekijkt van wat er gebeurt, in plaats van zich aan te sluiten bij Simson, want ze kwamen met 3000 man bij Simson, scharen ze zich achter de Filistijnen. En dan denk ik, wat gebeurt daar? Je hebt 3000 man. Had Simson geen kracht gehad of hadden zij het niet gezien, dan zegt Simson, jij bent onze leider. Het gebeurt niet. Maar dat was wel de vraag die ik eruit haalde. Dat ik denk, wist u niet dat de Filistijnen over ons heersen? Wie heerst er in ons leven? Is het de rover? Is het de vijand? De leugenaar vanaf het begin? Of is het Christus die overwonnen heeft? Hij pakt daar een ezelskraak en begint de hele boel leeg te slaan. De geest kwam over Simson deze weer. Dus voor de eerste keer sinds de leeuw. Dus nu wordt je opgewekt door God zelf. Nu gaat God zich ermee bemoeien. En eigenlijk kunnen we daarmee ook dingen leren voor onszelf. Ik denk als we op onszelf gericht zijn en het niet met God bezig zijn, kunnen we misschien wel een overwinning bewerkstelligen. Ook van Simson, want die sloegen ervoor ook een heel koppeltje neer. Maar het werkt niks uit. Het doet die bijzondere weinig. En je maakt overwinningen mee en toch is er een heerser die over je overheerst. Nou, ja, vanaf deze plaats, maar ik mag ook hopen vanaf die plaats. Wie is onze overwinnaar? Ik ben een docent, hè, dus je mag reageren. Wie is onze overwinnaar? De Heer Jezus. Hij heeft alles al gedaan voor ons. Hij is de overwinnaar en heeft overwonnen. Weet je, toen de Heer Jezus overwonnen heeft, toen heeft hij een aantal dingen voor ons gedaan. En ik kwam dat tegen van de week. Jezus heeft ons van 3 machten bevrijd. De zonde, de duivel en de dood. Die 3 machten zijn we volledig van bevrijd. 100%. Nou kan je heel snel denken, ja maar de zonde ben ik niet van bevrijd. Daar ben je wel van bevrijd. Alleen wij doen nog zonde. Maar het loon van de zonde, de dood en de heerschappij is verbroken. Maar wij hebben een andere heerser, zegt ons gevoel. Die heb je niet. Die heeft alleen invloed op je leven. Wij hebben inderdaad een andere heerser. En dat is Jezus Christus. Die zit op de troon. Dit was voor het laatste keer dat ik gekeken had. Een vol evangelische gemeente. Amen. Man, nee, maar ik doe dat bewust. Misschien is dit wel dat we het zo gewoon vinden. En dat we het zo... Ja, dat is eigenlijk waar. Hij leeft en hij zit op de troon. Hij heeft de macht van de duivel volledig verbroken. Dat gaan we dadelijk vieren. Als wij dadelijk het brood breken, ik zeg het vaak, maar het is echt... Is het niet alleen hier, dit gebeurt in de hemelse gewesten die meekijken. Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Tegen de hemelse gewesten en de machten. En die zien het, die weten het allang, maar weten wij het ook. Als we dat weten, gaat er iets gebeuren met je gevoel. Dan denk je, ja, maar hoe kan het dan? Dan gaan dat dingen veranderen. Het woord zegt echt dat de Heer Jezus het gedaan heeft. 1 Johannes 3 vers 8. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Zodat hij de werken van de duivel zou verbreken. Dat heeft hij gedaan. Want hij heeft de dood overwonnen. Wij hebben geen andere heerser. Wij hebben een andere heerser, maar niet zoals zij bedoelde. Dat is Jezus zelf. Door zijn dood heeft Jezus hem die de macht over de dood had, teniet gedaan, zegt de Hebreeënbrief. Hij heeft leven en onvergankelijk aan het licht gebracht. En weet je wat 1 Timotheüs 6 zegt? Grijp het eeuwig leven waartoe jullie geroepen zijn. Dat is niet grijpen en dan heb ik het. Nee, dat is God zegt, hier is het. Yes, het is van mij. Ik hou het bij me. Het is al gedaan. Dus niet werken. We hebben het eeuwig leven. Grijp het. Hou het vast. Dat is het anker wat in het heilige der heiligen ligt. En dat ketting loopt helemaal naar buiten naar de wereld. En dat heb ik dagelijks vast. En dan trek ik eraan en denk, oh ja, hij ligt in het heilige der heiligen. Dan hebben we een heel andere heerser. Want die leeft. En dan ga je de wereld ook anders zien. Maar wij liggen er soms zo bij. We zijn witte pionnetjes, maar zijn omgegooid. Dan komen we bij het punt, de bron. Simson komt op een punt, een geweldige overwinning heeft hij behaald. En wat zie je? Ik heb met een ezelskaak 1000 man doodgeslagen. Hij is wel heel erg met zichzelf bezig. Hij gooit de ezelskaak weg. We zullen er allemaal niet op ingaan wat het allemaal betekent. Maar weer komt hij op zichzelf uit. Elke keer zie je die tweeledigheid als het ware. Terwijl er dingen gebeuren, hij heeft touwen om zich heen. Hij verbreekt ze gewoon. Als vlas, het vallen gewoon van zijn pols af. Toen vroeg ik me af, zou Simson, een Nazarener, vanaf dag 1, hè, zo gegroeid zijn in zijn christelijk geloof, zeg ik even tussen haakjes, hè, in zijn geloof met God, in zijn relatie met God, dat hij alles maar normaal vond. En dat hij eigenlijk denkt, ja, maar dat ben ik. Precies, dat volgt mijn hele leven al. Dat je niet meer de link ziet van wie je bent en wat je doet. En dat het eigenlijk gewoon gebeurt. En ja, zo is het nou helemaal. En dan is het heel ding om te zeggen, ik. Weet je welke valkuil van ons is? Dat dingen wel God grote dingen doen, maar dan we ze niet meer zien. Dat is, geloof ik oprecht dat dat een probleem is van onze gemeente soms. Dat we kleine dingen die er gebeuren, eigenlijk ook klein benoemen. Dat we alleen maar over grote dingen hebben, die misschien ergens anders gebeuren, of die in onze geest zijn, en we hebben het niet, en hoe kan dat, en hoe kan dat? God is gigantisch aan werk in deze gemeente. Dat mag ik hopen, dat je het ziet in je eigen leven. Want ik vraag me wel eens af, wat wij zo groot vinden, even menselijk, is voor God misschien mega groot. Als mensen een heel leven leven en in één keer veranderen, als daar onze broer achterin zit in zijn scootmobiel. Grote wonderen gebeuren er. En dan denk ik, dan moeten we niet kijken naar de dingen die we niet hebben. Dan moeten we naar uitstrekken. Want we blijven bidden. We bidden voor genezing. En als dat niet lukt, bidden we weer. Want we blijven erop uitstrekken. Want onze God is een groot God. Onze God is de overwinnaar. En af en toe mag je daar nog grote dingen van zien. Maar wat gebeurt er hier? Waarom ga ik hierop in? Omdat er dit gebeurt. Simson, die gaat in een grot. En die zit daar. En die komt dan. En dan wil hij water. En op het moment, dan zit hij er helemaal doorheen. En op dat moment zegt hij van, eigenlijk een beetje als Elia. Weet je, ik zit er helemaal doorheen en dat zie je vaak. Heb je wonderen meegemaakt, klap je in één keer naar beneden. En dan zie je hier, God voorziet in water en Simson leeft weer op. Hij bidt een kort krachtig gebed en dan verandert de situatie. Want in dat gebed zegt hij dit. U hebt. Lees het maar na. U hebt de verlossing gegeven. Daarvoor zie je van, hij beschrijft zichzelf, terwijl je dat later tegenkomt heel ergens anders. Weet je, of bij anderen tegenkomt, die beschrijven de overwinning van God. Nee, hij beschrijft zichzelf. Ik heb het gedaan. En direct komt hij in een dorre periode, om het zo even te zeggen. En dan zegt hij van, ik heb u nodig. Water. En wat krijgt hij dan? Water uit de rots. Nou, we hebben geen tijd om het helemaal door te nemen. Maar het beeld is, de rots is Christus zelf. Zelfs in de woestijn kregen ze water uit de rots. Dat was Christus zelf. En ik denk dat we dan weer gewoon zijn aangekomen waar we moeten komen. Bij de Heer Jezus. Geestelijk gezien, de echte verkwikking ligt niet in de overwinning. Aardse overwinning. Maar in de Heer zelf. Jongens, als wij 20 wonderen hiermee maken. Fantastisch. Ik zal waarschijnlijk niet helemaal vooraan staan. Maar ik zal ergens op de derde rij zitten en ik prijs de Heer ook. Maar daar ligt het niet aan. Het ligt aan je eigen relatie met de Heer zelf. Dat is de verkwikking die we nodig hebben. Het is elke keer weer bij de Heer zelf. En op het moment dat hij zegt, u bent het geweest. De rots breekt open. En het water vloeit. En weet je wat nou zo mooi is? Dat kan soms in je eigen kamertje zijn. En dan zitten we soms in de gemeente. Waar is het Heer? Wat bent u hier? Dan kijken we niet goed. En dan neem je jezelf als norm voor de rest. Dan zie je hier een gemeente zitten die met allemaal pijn en moeite door het leven trekt. En met hoogtepunten en allerlei dingen. Maar als je echt met iedereen gaat praten, dan zijn er die momenten dat ze zeggen, toen proefde ik water de rots. Daar gaat het om. En mijn gebed is natuurlijk gelijk dat dat levendig zal stromen. Dat levendig zal stromen bij iedereen. En dat is de hoop die ik heb. Drinken van de bron die hij ontsloten heeft, brengt de roepende in verbinding met het eeuwig leven. Het eeuwig leven, dat is in de sfeer van de Vader en de Zoon. En met de Geest. En toen moest ik hier aan denken. Hij noemde het, weer Simson, hè? Dit is de bron van de roepende. Hij leert het ook nooit, hè? Niet normaal, hè? Eerst zegt hij, ik ben met 1000 man verslagen. Hij is geestelijk tot iedereen. U bent het die de overwinning gegeven heeft. En de Heer geeft wat hij wenst. Hij zegt, dit is de bron van de roepende. Het gaat weer om Simson. Bizar, hè? Terwijl als je het leest in het Oude Testament, ik geloof dat, dan moet ik even spieken, want in namen ben ik slecht. Bij Hagar en Ismaël kreeg zij ook water. En waar zei zij? Bron van de levende die mij ziet. Zij zegt van, dit is de bron van de levende. Ze verwees naar hem toe. En hier zie je Simson elke keer dat menselijke. Het gaat weer om hem. En God is toch genadig, die gaat door. Het gaat niet om ons. Het gaat om de Heer Jezus zelf. In hoofdstuk 14 en 15 staat 6 daden van Simson vermeld. Het uiteenscheuren van de jonge leeuw. Doden van 30 Filistijnen. Actie met 300 vossen. En zijn wraak op de Filistijnen. Het bevrijden van zijn touwen. En het doden van 1000 Filistijnen. Simson kon 1 tekort voor het getal 7. Volmaakte. Dat zie je bij Ezekiel, of dat zie je bij Elia en Elisa. Daar kom je allemaal meer tegen. De Simson is een hele sterke menselijke kant die we zien. Wat ik mee wilde geven vanmorgen is eigenlijk het laatste. Dat je inderdaad ziet dat je bij de Heer Jezus bent. En weet je wat het is? Dit verhaal ga ik helemaal uitweiden. Maar het was bij de bron. Gewoon een vrouw die bij de bron elke dag kwam. En daar was Jezus. En die geeft water. En heb ik dit gedaan. Want dat gedeelte staat in Johannes. En wat wordt er dan gezegd vaak? Het water gaat over de Geest. Is dat niet wat we nodig hebben? En dan laten we al die andere dingen die eruit voortkomen, geven over aan de Heer. Zoeken we geen wraakgevoelens in onze eigen tong? Zoeken we niet onze eigen weg, dat we denken van, nou, dat zullen wij wel eens even presteren? En als God dan door ons heen werkt, dat je denkt van, nou, wow, wat heeft hij goed gedaan? Gaan we gewoon in onze kamer in en zeggen, hier heeft hij het weer terug. En als er dan mensen komen, dan zeggen we, het was de Heer die dit gedaan heeft. Laten we er zelf niet voor staan. En als er dan situaties zijn dat je denkt van, we willen overwinning. Laten we dan eerst de Heer zoeken. Laten we een zegen vragen. Vader, we mogen u danken, Heer, voor uw woord. Soms ook gewoon lastig. Als je het woord leest, Heer, een waarschuwende boodschap, wat Richters vaak geeft. Niet gelijkwormig worden aan de wereld. Waarschuwing tegen vermenging van het dienen van de wereld. Heer, dan is het gewoon moeilijk soms als je dit leest. Wat is het heerlijk dan alleen om over u te spreken. Maar u geeft uw woord, Heer, tot onderwijs voor ons. En laat het een boodschap zijn, Heer, tot hoop. Want daarom zijn we ook geëindigd met u. We zien de dingen en we herkennen misschien zelfs wel dingen in Simson. Misschien niet letterlijk de kracht die hij had in zijn lichaam. Maar misschien wel de gedrevenheid, Heer, in onze onrechtvaardigheid. Dat wij rechtspraak willen. En we doen er alles aan. Dat wij met onze tong, Heer, vossen die de wijn gaat vernielen. Die allerlei dingen spreken bij anderen om de rechtvaardigheid maar te halen. En Heer, als er dan dingen gebeuren, want u gaat gewoon door met ons, door uw goedheid, dan zelf zijn we geneigd om te zeggen, dat doen wij toch maar weer goed. Heer, we beleiden deze dingen voor u. We hebben u groot gemaakt, we hebben u bezongen over uw almacht. Zelfs een lied, Heer, dat we in de droogte waren, zongen we. En Heer, we vragen u, wilt u het water geven? En weet je wat het mooie is, Heer? We weten dat u dat geeft. Dank u wel dat we mogen drinken van het water wat u geeft, Heer. Van uw Heilige Geest. Dank u wel dat u met ons meegaat. En we willen u dan ook zo eren en dienen, Heer. En we kijken uit naar de grote overwinningen die u gaat geven. Grote overwinningen in ons persoonlijk leven en in de gemeente en in allerlei dingen erbuiten. Dat mensen tot geloof mogen komen. Maar we beleiden dat elke overwinning... die is van u. En wij zoeken u. En ik wil u zo vragen, Heer, of u met uw Heilige Geest ons wil aansporen de komende week. Dat uw Geest elke keer zegt, joh, pak je Bijbeltje of wat het ook is. Ga eens rustig zitten. En dat we dan steeds meer met u mogen zijn. En dat we daarin de rust, het vertrouwen en de kracht mogen ervaren. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.